Bidden en de Heere God vragen om een zegen over de opening en zometeen ook de uitleg van zijn woord. Laten we samen bidden. Heer, we zongen net dat u, God, woont bij de mensen. En misschien waren we in het lied een beetje druk met de melodie. En zo kunnen we ook in ons eigen leven druk zijn met van alles en nog wat. Mooie dingen, minder mooie dingen, dingen die ons beklemmen, dingen die ons bezighouden, vastzetten. Heer, er kan heel veel zijn in ons leven. En daardoorheen is het soms lastig om te weten, te realiseren, misschien zelfs wel te vieren, Heer, dat u bij ons woont. U, de grote en machtige, liefdevolle God en Vader, die zo dichtbij bent gekomen en nog altijd bent. Heer, daar zijn we dankbaar voor. En we bidden bijzonder ook nu, vanmorgen, als we hier samen zijn in de kerk, waar u ook bent, waar u ook woont, dat we dat mogen ervaren. Dat we dwars door al die gedachten, bezigheden heen, stil mogen worden en echt mogen horen wat u tegen ons zegt. Echt mogen voelen dat u bij ons bent. Heer, het bijzondere is dat u ons allemaal zo goed kent, dat u ook precies weet wat we nodig hebben. En daar bidden we om. Voor hier in de kerk, maar ook voor al die mensen die thuis meeluisteren, nu, misschien later. Heer, geef ook hen daar die aanwezigheid van u te laten ervaren. En die woorden van u binnen te laten komen. Niet alleen in de oren, maar ook in de harten. Daar bidden we om. En we danken u, Heer, dat het uw verlangen is. En dat uw geest er is. Heer, we bidden dit ook voor christenen wereldwijd. We denken speciaal nu ook weer aan alle die vervolgd worden. Die niet in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Die daar in hun leven iedere dag de gevolgen van ervaren, doordat ze opgesloten zitten in gevangenissen, doordat kerken in brand gestoken worden, doordat ze achtergesteld worden in de maatschappij. Heer, we bidden voor hen, in het bijzonder, om uw nabijheid, om uw kracht, om uw liefde. Uit genade in Jezus' naam. Amen. We gaan, zoals ik daar straks al zei, de Bijbel open doen in het Nieuwe Testament. Twee gedeeltes gaan we lezen. We beginnen te lezen in Johannes 1, vers 14 tot en met 18. Dat is de eerste schriftlezing en daarna gaan we door naar Galaten. Galaten 3. Eerst Johannes 1 en dan begin ik te lezen bij vers 14. En daar lezen we, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Dan naar Galaten 3. En uit dat hoofdstuk lezen we de eerste 12 versen. Er staat hierboven het geloof en de wet. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geef hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Tot zover de schriftlezing. Zingen we nu uit de Evangelische Liedbundel, lied 203.
Dit is de derde keer dat we met genade bezig zijn. Even de lijn weer oppakken voor de mensen thuis en hier in de kerk. De eerste keer stonden we naast Noach. Noach vond genade in de ogen van de Heer. En we hebben toen gezien, wat moet je doen om genade te vinden bij God in zijn ogen? Dan moet je God aankijken. Dat was heel basic de boodschap. En wat is dan genade? Genade is dat je de ruimte krijgt om te leven. De ruimte om erbij, bij God te zijn. De tweede keer zaten we bij Mozes. En Mozes, die kreeg van God de opdracht om het volk Israël naar Kanaan te brengen. Want God was ze helemaal zat. Ze hadden voor het gouden kalf gedanst, ze hadden de kant van het kalf opgekeken in plaats van God aangekeken. En God was ze helemaal zat en die had gezegd van, weet je wat, Mozes, neem jij ze maar mee. Ik ga ze het beloofde land geven, helemaal geen probleem, ik hou mijn belofte, maar ik ben ze zo zat, ik ga niet meer met ze mee. En dan zegt Mozes, Als ik genade heb gevonden in uw ogen, laat ons dan niet vertrekken zonder u. Met andere woorden, in die ruimte waar u mij stelt, moet u ook zijn, want anders wordt het niks. De derde keer, ik zei net, dit is de vierde keer. De derde keer ging het over Psalm 84. Over in het huis van God zijn, waar hij genade en eer geeft. Dat was vers 12 van Psalm 84. Genade, nou, daar hadden we al over nagedacht, waar de ruimte is om bij God te zijn. En eer is degene die je bent. Degene die je in wezen van diep in je bent. Dus je krijgt respect voor wie je bent in de ruimte van God. Nou, daar gaan we nu verder. En stel je nou eens voor dat wij de afgelopen week allemaal voor 100% in de genade van God hadden geleefd. Dus dat we in onze woorden en daden niets anders hadden gedaan dan wat we net lazen in de Romeinenbrief, namelijk dat we de ander lief hebben. Stel je nou eens voor dat we dat gedaan hadden. Niets anders gedaan, laat het even tot je doordringen, niets anders gedaan dan de ander lief hebben. En niet alleen wij, maar de hele wereld. Alle miljarden mensen op de wereld, niets anders gedaan dan de naaste lief hebben. Dan heb ik een hele rare vraag. Zou COVID-19 dan verdwenen zijn? Ja, verdwenen, gewoon weg. Denk het wel. Sorry? Dan omarm je elkaar, dus je besmet elkaar ook weer meer. Niet lief hebben, je gaat elkaar besmetten. Ja, snap je dat een lastige vraag is? Zelfde vraag. Ik weet het antwoord niet hoor, begrijp me goed, ik ga geen antwoord geven. Zelfde vraag, als nou alle mensen op de wereld hadden geleefd uit het woord van Jezus. Heb je naaste lief, want die is als jij. Zou er dan geen CO2-vervuiling meer zijn geweest? Geen opwarming van de aarde? Wat zeg je? Dat is een moeilijke, hoor ik hier. Zou er wel zijn geweest? Zou er wel zijn geweest? Oké. Is er iemand die zegt... Ik ga je niet vragen waarom je het zegt, hoor. Maar is er iemand die zegt... Nee, dan zou er geen opwarming van de aarde meer zijn geweest. Minder. Maar helemaal niet. Dat is... Nou, zo kan ik natuurlijk alle dingen van... Ja, ik kan me voorstellen als ik nu ga vragen... van stel je voor dat alle mensen hun naaste lief hadden gehad... zou er dan nog oorlog zijn geweest? Dan zeggen jullie meteen van, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, dat is het dan niet. Want je hoeft zelfs geen agressor meer te bestrijden. Dat snappen we dan nog. En hoe komt dat we dat snappen? Omdat wij doorgaans de wet van God verbinden... en onze overtreding daarvan verbinden aan het kwaad. Het is voor ons helemaal niet moeilijk om ziekte... te verbinden aan zonde. Dat is niet moeilijk. Soms wel dat je bij jezelf denkt van als iemand ziek wordt, is het dan zijn eigen zonde? Nou, dan moet je maar lezen wat Jezus daarover zegt. Die ontkent dat. Ja, dus dat verband mag je niet leggen. Maar sowieso, ziekte en dood, wij vinden als christenen toch dat dat voortkomt uit de zondeval. Was er geen zondeval geweest, zeggen wij dan, was er ook geen dood geweest. Ik stel je een week voor zonder zonde, want je hebt de ander volkomen lief gehad. Zouden er ook geen mensen zijn gestorven? Ik hoop toch van wel, want wij zijn afgelopen week voor de 7e keer opa en oma geworden, Ria en ik. En waar moet dat kind blijven als er niemand meer sterft? Dan wordt het toch wel heel erg vol op deze wereld. Dus ook dan zeg ik van jongens... Er is iets met ons denken aan de hand. En natuurlijk kunnen wij wel zonde en ziekte en dood met elkaar verbinden. Maar het wordt heel lastig als ik het omdraai. Volmaakte liefde en geen CO2-vervuiling. Ja, nee, dat kan niet. Volmaakte liefde onder mensen en geen mensen meer die sterven. Dat wordt ook lastig. Wacht even. Maar wat is genade dan? Hoe moeten we nu met onze God door de bocht op dit punt? Heb ik een tekst meegenomen en jullie kunnen dat lezen in Johannes. Ja, in Johannes, daar staat... En uit zijn, ik moet even zo gaan staan dat ik en in beeld sta. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Dat is wat we net gelezen hebben in Johannes 1. Ja? Maar eigenlijk staat daar een woordje wat jullie allemaal wel kennen. We hebben niet genade op genade ontvangen. Want dan zou je nog kunnen denken van, in Jezus Christus stapelt de genade zich op. Het wordt steeds meer genade. En dan zal de apostel Paulus later gaan zeggen, moeten wij dan meer zondigen om de genade te laten toenemen? Want hoe meer ik zondig, hoe meer genade ik krijg. Maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat letterlijk genade anti. En dat is het Griekse woord. Anti-genade. Anti, dat weten jullie allemaal. Anti betekent tegen. Anti is tegen. Dus er staat letterlijk, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade tegen genade. Dat is ook mooi, hè? Als je een woord hebt, dan is het antwoord, het anti-woord, het woord wat je er tegenover zet. Anti is dus niet negatief. Je kunt anti-revolutionair zijn. Tegenwoordig niet meer, dan ben je van de CDA, maar je kon anti-revolutionair zijn. Je kunt anti-feminist zijn, je kunt anti-vervuiling zijn, je kunt anti, dan ben je er tegen. Maar het betekent meer dan alleen maar ergens tegen zijn. Het is het tegenover. Ik spreek een woord en dan krijg ik op maandag een mailtje van iemand die zet er een woord tegenover. Van Peter, jij zei in de preek. Maar toen dacht ik bij mezelf en dan komt er dus een antwoord, een anti-woord. Dat is niet dat hij het niet met me eens is, maar ik wil er wat bij zeggen. Ja, dus kun je die volgen? Anti wil dus niet zeggen dat het echt negatief is. Maar nou staat er, uit zijn volheid hebben we allen ontvangen genade tegen genade. En dan wordt dat verder uitgelegd, hè, de wet was genade. Want God gaf ons zijn wet en dat was al genade. Maar Christus, staat dan, heeft hem ons uitgelegd. Ja, dat is het letterlijke woord. De wet was genade. Christus heeft ons God uitgelegd. Hoe moet je dat nou voorstellen? Er staat, de wet is genade. Straks komen bij de Galaten komen erop terug. De wet is genade. Waarom? Omdat in de ruimte waar je God aankijkt, er opeens woorden van de wet gaan leven. Woorden van de wet. En ik ga je dat met een heel naar voorbeeld duidelijk maken. Maar het spreekt gigantisch. Het is shocking, dat weet ik. Dus ik doe het heel voorzichtig. Ik zit ook morgen weer in, morgenochtend zit ik weer in Utrecht voor asielzoekersbelangen. En dat is een klein bijbaantje wat ik heb. De vorige keer dat ik daar zat, had ik te maken met een mevrouw die uit het verre buitenland komt. En die heeft jaren in de gevangenis gezeten. En daar is ze jaren op gruwelijke wijze misbruikt. Nou, ik ga daar verder geen woorden, want er luisteren ook kinderen mee en zo. Maar jullie kunnen allemaal je wel een beetje voorstellen wat daar gebeurt. Die mevrouw, die is in Nederland gekomen. Die is tot geloof gekomen. In Christus Jezus. En daar komt dan mijn klusje. Want de IND die zegt dan van, ja nee, jij zegt alleen maar dat je tot geloof bent gekomen omdat je in Nederland wil blijven. Dus de IND gaat al met de hakken in het zand. Als iemand zegt, ik ben tot geloof in Jezus gekomen, dan kan ik niet terug naar mijn thuisland. Dat doet de IND. Maar die mevrouw is tot geloof in Jezus gekomen. En die heeft dus, probeer hem te volgen, die heeft God aangekeken. En dan krijg je het rare. Die heeft God aangekeken en genade gevonden. Dus ruimte voor zichzelf. En nou die bewaker die de meest gruwelijke dingen met haar gedaan heeft. Als we die nou eens naast die mevrouw voor God neerzetten. Naar de mens gesproken heeft hij alles gedaan wat God verboden heeft, hè? Dat mag duidelijk zijn. Die twee die staan naast elkaar. Het gaat me nog even niet om die emotie van die vrouw, maar het gaat me om die bewaker. Die kijkt God aan. Eerste vraag aan jullie. Vindt deze bewaker genade in de ogen van God? Ja, je hoeft niet te antwoorden. Het is veel te ingewikkeld om te antwoorden. Maar probeer hem even te pakken. Vindt deze bewaker Dus stel je voor, jij bent die vrouw, je staat hier, je vindt genade in de ogen van God. Dus ruimte en eer, zegt Psalm 84. En je gaat nooit meer zonder God verder, want dan trek je niet op met Mozes. Vind jij als, die vrouw die vindt genade in de ogen van God. Ben ik nu de bewaker? De gevangenbewaker. En ik heb alles op mijn kerfstok wat die mevrouw ook gezegd heeft. En ik kijk God ook aan. Dan zou je toch met Noach zeggen, dan vindt hij ook genade in de ogen van God. En daar gaat de wet werken. De wet was genade. Want wat zie je in de ogen van God? Jij zult niet doden. Jij zult niet, en dan moet je echt die gruwelijke gaan opnoemen die mevrouw mij vertelde. Maar dat betekent dus dat als iemand dan God aankijkt en hij heeft een geschiedenis of zij heeft een geschiedenis met alles wat mensen heeft beschadigd, kun je twee dingen doen. Je kunt je afkeren van God en zeggen, er is geen God. Dat deed het volk Israël. Dat zagen we in de tweede dienst. Of je kunt blijven staan en God aankijken. Wat gebeurt er dan met je? Dan komt de wet op je af. Gij zult niet doden. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult gevangenen niet verkrachten. Gij zult enzovoort niet slaan, niet moorden. En met elk woord krimp je verder ineen. Maar dan zeg ik nee, ja, die volg je. Hè? Dat je echt ineen krimpt van, oh God, wat heb ik gedaan? Maar blijf God aankijken. Waarom? Omdat je genade vindt in de ogen van God. Geen zondaar zo zondig of hij kan voor God bestaan. Ik weet dat het voor die vrouw, die zet ik nu hier neer, dat het een ongelooflijk moeilijke boodschap is die ik nu vertel. En wij hebben ook compassie met deze vrouw als we een dominee horen zeggen dat er voor haar bewaker genade is. En toch is het er. Maar die man, die moet God aan blijven kijken. Dan is de wet voor hem genade. Kun je die volgen? Ja? Kun je die volgen? Dus allen die misbruikt, mishandeld, geslagen, gegeeseld, gekruisigd, weet ik wat allemaal. Jullie daders kunnen maar één ding doen. Wil dit ooit goedkomen met die dader? Dat is God aankijken. En dan gaan ze door de grond, dat weet ik, maar ze worden ook door God opgevangen. Wat dat met jou zal doen, dat is voor een volgende preek. Maar zo zie je dat de wet genade is. Nou zegt Johannes 1, het woord van God is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En in hem, ik ga niet die hele tekst meer door, in hem, de tekst weg, daar staat hij weer. In hem, uit zijn volheid van Jezus Christus hebben wij allen ontvangen. Zien we allen ontvangen. En wel genade tegenover genade. Dus dan heb je hier de wet van God. En daar staat Jezus Christus als het ware tegenover. Niet als een ontkenner van de wet. Maar als een spiegel van de wet. Want, zegt Johannes, Christus heeft ons God uitgelegd. Hij heeft ons verteld. Luister, ik ga je vertellen waarom. Wie God is die genade geeft aan die bewaker. Ik ga het je laten zien, want jullie snapten het niet. Jullie dachten bij jezelf, als we maar niet echt scheiden, dan komen we in de hemel. Als we maar niet stelen, dan komen we in de hemel. Terwijl als een dominee aan jullie vraagt, als iedereen van iedereen houdt, wordt de aarde dan nog vervuild? Dan zeggen jullie, ja, nog steeds. Gaan er dan nog mensen dood? Ja, nog steeds. Dus jullie snappen het niet als je de wet alleen maar oppakt van gij zult niet doodslaan. En dat je dan gaat vertellen, luister, abortus mag alleen maar dan en dan. En precies een lijntje trekken en dan is het wel zonde en dan is het niet zonde. Huwelijk afbreken mag wel zus, maar niet zo, want dan is het wel zonde, dan is het niet zonde. Jullie snappen het niet. Jullie snappen niet dat de wet genade is. Jullie snappen niet dat als je God aankijkt, dat het hele gebied waar je in zit, de wet van God is. Niet om jullie te vertellen, je moet dit, je moet dat. En als je niet dit, dan ga je verloren. En als je niet zus, dan ga je naar de hel. Nee, omdat je God aankijkt en opeens bij jezelf je bewust wordt van het feit dat de genade bij God de ruimte is waarin je leven mag. Heer, wat zegt die genade voor mij? Nou, weet je nog dat je dit zei? En het was toch, gij zult geen vals getuigenis spreken, Peter. En wat heb jij toen gezegd? Oh. Als ik nou dit doe, hè, zo naar beneden, mijn ogen dicht, dan kijk ik God niet meer aan. Dan ga ik in mezelf zitten vroeten, dan ga ik in mezelf zitten kijken, hoe kom ik hier weer uit en ik moet het beter doen en dergelijke. Werkt niet, blijf God aankijken. Wat zie je dan? Het woord heeft onder ons gewoond. Het woord heeft onder ons gewoond, Jezus Christus kwam naar ons toe en liet zien wat God bedoelde. Nou, eigenlijk zou ik hier Jezus Christus helemaal moeten samenvatten. Elk woord wat hij zegt, elke genezing die hij doet, elke zonde die hij vergeeft, elk brood dat hij breekt, alles wat Christus deed, was genade. Hij liet het zien. Ik zeg wel eens tegen jongeren, joh, Jezus Christus is de cartoon bij de Bijbel, bij wat God wil. Wat is een cartoon? Als je de woorden niet goed kunt lezen en niet goed op kunt volgen, zijn de plaatjes misschien beter. Dus ik noem Jezus Christus wel eens de cartoon van God. Waarom? Omdat je dan ziet wat God bedoelt. Jezus die zegt vlak voor zijn sterven, denk niet dat jullie mij vermoorden. Ja, dat ga je wel doen. Maar het is niet jullie ding. Ik leg mijn leven voor jou neer. Want dat zegt God, ik leg mijn leven voor je neer. Denk niet dat je mij zit te ontkennen, want die macht heb jij niet om mij te ontkennen. Maar ik laat het toe om ervoor te zorgen dat jij mag zijn wie je bent. En wij kruisigden Jezus. En Jezus bad aan het kruis, vergeef hun zonde. Ze weten niet wat ze doen. Dat wisten we ook niet. Dat wisten we pas op de derde dag toen Jezus zei, vrede voor jou. Dan sta je nog steeds oog in oog met God. Hè? Als je Jezus dit hoort zeggen, sta je nog steeds oog in oog met God. En God onder ons, Jezus Christus, zegt vrede voor jou. Dat zegt hij tegen zijn moordenaar, dat zegt hij tegen zijn bedrieger, dat zegt hij tegen degene die hem verloochende, dat zegt hij tegen degene die hem ontkent, dat zegt hij vrede voor jou. Snap je het nu? Dat alles wat je tegen God kunt doen, dat het geen zoden aan de dijk zet. Maar dat Gods genade jouw levensruimte is. Op een bepaald moment gaat dit evangelie de wereld in. Komt in Galatië terecht. En die mensen die pakken het op. De mensen worden niet meer afgerekend op, jij bent ziek, je zult wel gezondigd hebben. Jij hebt je huwelijk verbroken, jij bent zondig. Jij hebt je kind geslagen, jij bent fout. Jij bent dit, jij bent dat. En dan ga je allemaal naar de hel, want je hebt niet gedaan wat God wilde. Daar worden ze van verlost door in de vrijheid van Jezus Christus te worden gezet. En wij zeggen dan, hij heeft de wet vervuld. Dus doe dat nou niet meer. Ga het nou niet meer vervullen, want Jezus Christus heeft het al gedaan. De hele wet vervuld. Wat betekent dat voor jou? Dat er ruimte is om te leven. Dat je binnen mag komen. Dat je bij God niet wordt uitgegumd. Dat zegt het. Dus die mensen die hadden dat aanvaard. Wij mogen bestaan voor God. Want Jezus Christus heeft de dood overwonnen, ook voor mij. Hij heeft de hele wet vervuld. Hij is de vervulling. De essentie van de wet. Zie je, genade zat in de wet. Daartegenover een nog veel grotere genade. De uitleg van de genade. Dat hebben we in Christus Jezus hebben we dat gezien. Hij heeft God uitgelegd. Dus die mensen die kwamen tot geloof en die vierden hun geloof. En je ziet al wie eerst zondaars bij elkaar aan tafel zitten. Daar wordt gevierd. Totdat er eentje kwam en die zei, ja, maar als jij in Jezus Christus gelooft, dan mag je niet meer echt breken. Wat gebeurt er? Er ging iemand zeggen, als jij dus na tot geloof te zijn gekomen toch nog echt breekt, of toch nog boos wordt, of toch nog dit, of toch nog dat, dan leef jij niet in de geest van Christus, maar dan ben jij een valse christen. En Paulus die schrijft aan die Galaten, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Wat halen jullie nu toch in je hersenpan? Jullie die de genade hebben ontvangen, ga je elkaar nu weer helemaal binden aan wat de wet nooit was. Want God had de wet niet zo bedoeld dat de mensen hem zo hebben gebruikt. Hè? Op Sabbat mag je niet werken. Wat maakten ze ervan? Werken is, als je meer dan 100 passen loopt, dan wordt het werken. Want tot 100 passen is het een Sabbatswandeling. Gewoon lekker even wandelen met moeder de vrouw. Ja? Dus tot 100 passen is het een Sabbatswandeling. Dan is het vrijheid. Ja, 100 passen waar vandaan? 100 passen vanaf je eigen bezit. Want daar begin je, hè? 100 passen vanaf. Dan is het geen Sabbatsrust schenden. Wat deden ze? Gingen ze op de dag voor de Sabbat, gingen ze op 99 passen hun zakdoek in de boom hangen. Waarom? Nou, als je dan vanaf huis en je wilde die dag wilde je naar een feestje, ze hebben 3 Sabbats reizen ver, dan moest je dus zorgen dat je de dag ervoor op 99 passen een zakdoek hing en op 199 passen een bosje sleutels en dan nog even. En dan kon je dus elke keer vanaf je eigen bezit 99 passen lopen, had je niet gewerkt op zondag. Nou, je snapt dat Paulus zegt, joh, wat ben je toch mee bezig? Je snapt het niet. Je snapt niet de genade die je ziet als je God in de ogen kijkt. Ja, maar als iemand dan alleen maar lief heeft, als die leeft uit de geest van Christus, zo begon ik de preek, hè? Je merkt, we komen bij het einde. Dan betekent dat toch dat er geen ziekte meer is. Dan betekent dat toch dat er geen vervuiling meer is. Dan betekent dat toch dat al die dingen die wij toeschrijven aan de zonde, dat die dan opeens verdwenen zijn. En dan zeggen jullie nee. Maar dat is raar. Want als iemand tot geloof komt in Jezus Christus, dan gaat hij toch alleen maar goed doen. En schreef iemand mij, dan kun je toch niet zeggen dat je de wet maar aan de kant moet zetten. Want dan krijg je de werken der dankbaarheid. De echte diehard gereformeerden onder ons, die weten dat. Dan krijg je de werken der dankbaarheid. Dan zegt Paulus tegen de Galaten, o onverstandige Galaten, wie heeft jullie een rat voor ogen gedraaid? Want als je namelijk God in de ogen kijkt, en dan eindig ik met 2 voorbeelden. Het eerste voorbeeld is COVID-19. Ik weet zeker, bij ons in de gemeente zijn er mensen die God in de ogen kijken. Die genade vinden in de ogen van onze Heer. Weet ik zeker. Ik zet ze even allebei nu voor het aangezicht van God. Kun je meedoen. De ene, die kijkt God aan en die vindt genade in de ogen van de Heer. En die zegt in de ruimte van, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet zus, gij zult niet zo. Vindt hij van, ik hoef mij dus niet te laten vaccineren, want de Heer beschermt mij. En dat is dus, ik ben tegen die hype van COVID-19 geduvel, want onze God die heeft het uitstekend in elkaar gezet. Nou, perfect. Staat er iemand naast hem, dezelfde gemeente, Zuiderpoort, die kijkt God aan en die zegt van, oké, ik heb genade gevonden in de ogen van God en in die ruimte van, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken, gij zult ook geen ander in gevaar brengen, dus ik laat me inenten. Welke van de twee heeft gelijk? Allebei. Of geen van beiden, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Want ze kijken allebei God aan. Weet je wat de klus voor ons is? Dat wij leren om te snappen wat Johannes schrijft, dat wij in Christus Jezus genade tegenover genade hebben gekregen. Dat wij dus allemaal in de ruimte van God mogen bestaan. En dat het dus helemaal niet de vraag is wie er nou ligt of wie er nou niet ligt, of wat je nou wel moet vaccineren of niet moet vaccineren. Ga je dan allemaal andere dingen doen? Dat kan. Dat kan. De een zal zeggen, ook maar weer zo'n hot issue, ik ben als homoseksueel geboren, ik blijf, als ik God in de ogen kijk, blijf ik mijn leven lang celibatair. Dus ik, voor Gods aangezicht ga ik niet trouwen, ga ik niet met een man of vrouw. Terwijl iemand anders in dezelfde gemeente zegt, ik heb genade gevonden in Gods ogen en ik mag zijn wie ik ben. En daar hoort het hebben van een relatie bij in de liefde en trouw die God ons gebiedt. Wie van twee heeft gelijk? Zij beiden leven uit de geest van Christus. Voor ons is het probleem dat wij dan gaan zeggen, dan moeten we daar een oordeel over geven. Zou Paulus zeggen, Onverstandige Zuiderpoorters. Wie draait jullie nou een rat voor ogen? Jullie aan wie Christus is voorgesteld als de vervulling van de wet. Tot slot. Deze mevrouw. Ik ga haar volgende week, nee, of twee weken weer ontmoeten. En haar bewaker. Ik weet van deze mevrouw dat ze zegt, ja, ik kan haar taal niet verstaan, er zit een tolk bij. Ik weet van deze mevrouw dat ze zegt, dat heb ik haar zelf horen zeggen. Ik hoop van harte dat mijn bewaker Jezus ontmoet. Mijn vraag, waarom hoop je dat? Omdat bij Jezus genade is, zegt ze. Toen was een ander die aan haar vroeg, vergeef jij hem dan? Toen zei ze, laat God met mijn bewaker doen wat bij genade past. Dat vind ik zo ontzettend mooi. Die vrouw die heeft iets geleerd in het leven. Ze heeft God in de ogen leren kijken. En leren handelen in de geest van Christus. Amen. Wij gaan zingen. Jezus ging Gods weg.